Is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie.
Goedendag beste luisteraars en welkom bij de podcast van de Brabantse radio- en kleurentelevisie. Ik ben nog steeds je host, Christophe de Kale, de schijnhertog van Brabant. En natuurlijk heb ik hier bij mij ook weer een co-host, niemand minder dan onze eigen minister van cultuur en gevelkerstmanbestrijding, Tristan de Vokale. Dag Tristan.
Dag Christophe, blij u weer te horen.
Ja, welkom terug. We zijn er even uit geweest met de podcast van de Brabantse Radio en Kleurentelevisie, maar we gaan er nu terug aan beginnen, een nieuw jaar. En we gaan hopelijk terug voor een nieuwe schone reeks. Maar eerst wil ik u feliciteren, meneer de minister.
Dank u wel.
Voor uw prachtige werk de voorbije maanden van het ministerie van Gevel, kerstmanbestrijding. Ik moet zeggen, de curve is aan het dalen.
De curve is stevig aan het tellen. Ik heb hier en daar nog een enkele gevelkerstman gespot, maar het is duidelijk een uitdovend fenomeen.
Voilà. Dus
wij zijn daar blij mee.
Wij zijn daar zeer blij mee en we hopen natuurlijk dat u volgend jaar ook weer paraat zal zijn om die laatste restanten van het gevelkerstmanheid er toch ook nog uit te krijgen.
U kan op ons rekenen.
Voilà. En dan beginnen we natuurlijk nu verder met onze gast voor vandaag. Uiteraard hebben we ook weer een gast. Een kunstenaar, een man van zeer veel projecten, muziek, tekenen, kunst alom. Dag, Mark Gajic.
Hallo, hallo. Mark Gajic. En mijn artiestennaam soms, als ik met grafische projecten, dus als ik aan het tekenen ben, dan is het Magai. Misschien is dat simpeler, is dat eenvoudiger. Magai.
Magai, ja, voilà. Maar we gaan het ook met u hebben over een aantal volksmuziek, Brabantse volksmuziek bijvoorbeeld.
Ha, dat is geweldig, hè. Dat is onuitputtelijk, ja.
Ja, ik moet zeggen, Mark, wij kennen elkaar van bij de fantastische en legendarische Dinsdagclub van Don Vitalski. En toen Christophe mij vroeg, lopen daar geen mensen rond die we zouden kunnen uitnodigen voor onze podcast? Wel, een van de eerste keren dat ik jou hoorde, ik weet nog, ik kwam, dat was een transit per meek binnen.
Ja,
en daar was iemand die daar het lied van Hertog Jan, Harba Lorifa, aan het zingen was. Ik heb dat zelfs toen gefilmd voor Christophe. En ja, dat was niet de enige keer dat jij dingen hebt gedaan met linken naar Brabant. En ja, niet alleen naar Brabant, maar ja, we zullen het voor de podcast zullen we het nu even bij de Brabantse linken
houden. Bij Brabant houden, hè. Maar inderdaad, en dat was toen op Doedelzak, herinner ik mij nog.
Ja.
Ik heb hem hier. Ik weet niet of dat we niet de luisteraars...
Ik zou zeggen, doe toch maar een stuk. Ik zou zeggen, laat maar een stukje, hoor.
Waarom niet?
Waarom niet?
Ik zal hem... Ja, het is wel, ik moet zeggen, een wispeltuurinstrument. Mm-hmm. Je moet eerst opblazen, hè, zoveel. Duidelijk. Maar kan ik ook niks meer zeggen.
Ja, ja.
Dan blijft hem zo klinken, hij is eigenlijk nog niet opgewarmd, maar dat is ideaal voor een blijde intrede of zo.
Het was
een liedje van dat eigenlijk niet uit de tijd van de hertogen is, hoor. Dat werd daarna gecomponeerd en gespeeld. Juist om van die intredes en zo verder plechtig op te luisteren.
Ja.
En dat vind ik zo geweldig ook.
Weet je dan van wanneer dat afkomstig is, dat lied? Of? Heb je daar geen flauw idee van?
Volgens 18e eeuw... Nee, je moet altijd een beetje teruggaan, hè, want het is waarschijnlijk nog ouder. Het is, en dan is er nadien ook een tekst. Bij de je hebt dan de tekst en de melodie afzonderlijk. En die is wel veel, veel recenter. Die is helemaal niet oud.
Nee,
ik geloof dat we al de strofes ooit eens gevonden hebben. En dat gaat dan wordt er over Stertogen Bos en zo verder ook gesproken en zo verder. Dat is eigenlijk de recentste versie. Maar wij kennen meestal van op school maar de drie eerste de strofes. En dat hem ook met zijn laarzen vormen.
Ja.
Ik heb dan ook specifiek heb die laarzen.
Aha.
Trouwens, als je het herinnert, Tristan, ik had een kostuum aan in de dinsdagclub. Zo'n groene pij. En dat moet zo een kostuum geweest zijn dat de hertog ooit gedragen heeft tijdens, tijdens de jacht.
Ik zie het nog voor mij, ja.
Je ziet het nog zo. Ik heb het al een beetje proberen zo te reconstrueren. En... inderdaad, Tervuren, waar ik nu woon, waar we nu vanuit bellen, is belangrijk geweest. Daar stond eigenlijk het jachtslot van de hertog. Dus van hier, als hij al zijn miserie en zo ver van het lopen, dan ging hij hier lekker verkozen. Dat was zijn buitenverblijf hier. En er loopt nog altijd veel wild rond.
Ja.
Zelfs even zwijnen zijn hier naartoe gekomen.
Maar ik heb ook eens horen zeggen, maar misschien weten daar niet van, of misschien wel, dat hij ook in 's Hertogenbos ging jagen, dat dat ook een soort van jachtgebied was. Maar...
daar had hem ook een kasteeltje of zo, wel op verschillende plekken hoor. Tervuren is niet exclusief voor de Het was een jager, had ik me laten vertellen, en hij zag graag vrouwen ook. Hè. En... hij was ook eigenlijk een minstreel, een auteur van gedichtjes, maar na onderzoek zijn het niet zomaar gedichtjes, hebben die een soort metrum. Dat blijkt dat die ooit op muziek zijn gezet geweest, of in tijd al dat gemaakt was om te zingen eigenlijk. En wat kan men je daarbij voorstellen? Daar is historisch gezien nog misschien iets te weinig onderzoek naar gebeurd. Maar ik kan mij zo voorstellen dat hij ook kleine instrumenten, een lier, ik heb hier zo ook een lier, een harpje of zo, bespeelden om zich van het prachtige gedicht van het lied Eens meien morgen vroeg was ik opgestaan. In een schoon boomgaardekind zou ik spelen gaan. Daar zag ik drie jonkvrouwen staan. De een zonk voor, de ander zonk na. En dan komt het refrein, niet waar, Tristan. Harpa, doiva. Dat gaan we ook nog eens in de dinsdag.
Ja, zeker.
Anders zeker. In het programma. Maar ik heb hier die lier. Ik heb hier...
Maar we willen die gerust... Christophe, ik denk dat het bijna een uitzending met beeld gaat moeten worden, want ik ben wel geïnteresseerd om de lier te zien. Dus. Als je ze bij de hand hebt...
Maar we zullen ze beschrijven anders. Hè.
Ja,
dus voilà.
Een kostbaar instrument.
En daar hangt ook van alles achter jou. Dus.
Eigenlijk is een van de oudste instrumenten, ja, dat weten we zo niet, maar in de oudheid speelden ze ook al die hier, hè, zo van, ik weet niet wat ze nu gestemd gaat zijn, maar...
Schitterend, ja.
Harpa lorifa, harpa lorifa, harpa lorifa.
Prachtig.
Prachtig, dan hebben we toch al een mooi idee. Dat is, ja. klinkt supermooi. Van, ja. Heb je, wanneer ben ik aan het denken, heb je die al eens meegebracht naar de club of nog niet?
Nee, ik had ooit eens bij de Nacht van Pierrette een kleiner middeleeuws harpje, zo niet kleiner ja. dan 12 ja. snaren. Ja. Dat was in Gent, in de Charlatan. Maar die is nog nooit vertoond geweest.
Ja.
Er was nog andere instrumenten, kunt je daar op de, ja, ik, op de muur zien dat er nog...
Ik zie dat daar een heel instrumentarium hangt, dus... Goed, ja, deel dat wij zien toch. Ja.
Tegenwoordig moet ik ze aan de muur hangen, op een veilige manier, want anders is er echt te weinig plek om alles in de ruimte te hangen.
Ja.
En de harpje dat je vast hebt, hoe oud is dat?
Dat is... ik bedoel, op basis van het model eigenlijk, baseren ze zich op modellen, natuurlijk is het nieuw, dus
constructie. Ja, ik wil zeggen, origineel.
Je ziet het op gravuren en zo verder, daarbij baseren zich op iconografie, zoals ze dat noemen. Engeltjes die met zo'n modellen spelen, kleinere modellen en zo verder. En dit is een beetje ertussen, want de klankkast is zonder naam. Het is niet een typisch middeleeuwse harp, dit kan ook zoiets uit de oudheid zijn. Alhoewel, in de oudheid van de veelharpen, daar hadden ook verschillende. Je had er ook met verschillende snaren tot 22 of zo. Meestal hadden ze daar iets minder snaren. En hier zijn het er, dacht ik ook, het is wel handig om dingen te begeleiden. Zo.
Ja, prachtig. Ja. We zijn nu direct het gesprek al gestart met ja, de Brabantse liederen en met de instrumenten enzovoort. Maar misschien is het ook leuk om... te weten voor ons en voor de mensen die luisteren, van je bent een Brabander uiteraard, maar van waar komt de fascinatie voor de Brabantse muziek in het algemeen? Heb je die al je hele leven lang, of is dat... Hoe is dat ontstaan, zou ik zo zeggen?
Ja, een lang verhaal, kort.
Moeilijke vraag.
Ik ben er wat in, ja, wanneer ben ik daar zo wat ingerold? Het is eigenlijk zo meer begonnen, het is eigenlijk allemaal begonnen, eerst was muziek in het algemeen en kunst in het algemeen en niet zo dingen rond Brabant specifiek. Maar dan hebben we ooit eens een groepje Noisette opgericht, De Nootjes.
Ja.
En dat is echt volk en volk van eigen bodem of volk van hier. En dan eigenlijk, daar zat ook een heemkundige kring achter. En opgezocht, ja, wat hebben we hier van iedereen echt uit de streek, uit de regio, zo dicht bij mogelijk. En dat hebben we dan eigenlijk, en zo zijn we te weten gekomen, dat er een hele schat is nog aan onuitgegeven repertoire, liederen. Typisch Brabants, Brussels ook. En ja... Dat werd dan een fascinatie. Hè? En sindsdien heeft me dat nooit meer losgelaten.
Ja, ik merk het, want ik heb ook gelezen dat je geregeld optreedt bij lezingen van, niet tenminste, van Geert van Istendaal en zo. Dus,
ja. Wel na Noisette hebben we een beetje de groep is dan wat veranderd, andere muzikanten bijgekomen en zijn we ons hoe minnelijk, hoe liefdevol gaan noemen. Hè? Had ook een lied. En daarmee spelen we dus effectief oude muziek op deze soort instrumenten. En dat is natuurlijk geknipt voor ook lezingen op te luisteren. Of apart. We hebben binnenkort ook, nee, dat is in juni pas, een concert voor het 100-jarig bestaan van het Davidsfonds. Ja, zo'n ding was ook ideaal om streekliederen te brengen. En,
ja, tuurlijk.
En het zijn niet altijd, maar er zijn natuurlijk veel ballades, dat is ook leuk en zo verder, maar het mag niet, dat is mooi voor een luisterpubliek. Maar er zijn zelfs ook wat ambiance nummertjes bij ook, en er zijn van die dingen, we kunnen echt afwisselend, we gaan afwisselend te werk.
En zijn er buiten het Harbalorifa en het lied van Hertog Jan nog andere nummers die daar echt nog zeer gekend zijn, of...
Ik had vorige eeuw ook zo de traditie van de, hoe noemen ze dat, ja, de echte danstraditie, de polkas, als Hurkas en zo. En zo zijn er zo echt genoemd naar dorpen in de streek, de Wals van Kortenberg. We gaan binnenkort, we gaan nu zondag in Kortenberg spelen. Ik denk dat we de Wals, dat is dan met een andere afstand, met Emballage Cadeau, typisch Brussels. De Wals van Kortenberg gaan we daar zeker spelen. En ze hebben heel veel dorpjes ook, muziekstukjes naar hun naam genoemd. En dan kunnen we ook verder teruggaan als Vechtor naar oude volkslieden, ballades. Jurk Herman de Wit in de streek van Gooik heeft daar ook heel veel. Die heeft een heel archief. Die heeft daar alles opgetekend en zo verder. Dat is van heel de regio rond Brabant, de rand, zoals ze het noemen. En dan, ja, het zonderlijk, we hebben, en dat is echt een unicum, een lied over Tervuren zelf gevonden uit 1700, in het jaar 1700. En dat ging over een boerke, verschillende strofen, dat gaan we misschien ook nog eens brengen. En drie boerinnetjes waren op hem verliefd en hadden een wedstrijdje georganiseerd over wie de ware mocht zijn aan het einde. Eigenlijk, dat is heel volgt, want er komt nogal wat in voor.
Eigenlijk boer zoekt vrouw, of hoe heet dat programma op de VTM uit de 17e eeuw?
Jaar 1700.
Ja. Ah, 1700, niet de 17e eeuw, 1700.
Ja, het is eigenlijk echt een eeuwovergang. Dus het kan ouder zijn ook. Het is in de bibliotheek in Leuven gevonden. Heel toevallig.
En dat is al die eeuwen niet gespeeld geweest? Of dat weet je niet?
Nee, dat is al die eeuwen niet gespeeld. Dat is ook nooit opgenomen geweest. En dat is nog materiaal. Ja, ik heb hier ook nog wat materiaal. Ik ga het af en toe eens opnemen ook. Ik ben het al ook aan het opnemen en zo verder, om dan wel uit te brengen of in het programma toe te voegen. Hè. Dus,
Ja, maar soms vind ik zo in de kringloopwinkel, vind ik soms zoiets muziek uit het Hertogdom Brabant of zo, van het... Hoe heet ze nu weer, het Brabants Volksorkest of zoiets, is dat dikwijls. En er staat inderdaad dan heel veel zo verwijzingen naar plaatsnamen bij die nummers dat erop staan.
Ja, nou, dat zijn die dansen eigenlijk waar ik naar verwees. Die zijn iets minder, maar ja, toch al sommige 100 jaar, sommige 200 jaar oud. Dat is toch wel, dat is oud genoeg. Enfin, dat is oud genoeg, hè, maar dat is geen middeleeuwen, maar dat is... Dat werd dan ook met de hommels, doedelzakken, en vlier en zo verder. Dat heb ik ook nog zo. Ik ben ook nog een paar aan de muur. Ja, jammer voor de luisteraars. aan de muur. Daar waren ook echt dansen bij, de volksdansen, dansbewegingen. Ik heb nog boekjes mee hoe je daarop moet dansen.
Dat is echt met... met aanwijzingen van hoe de dansen moeten gaan en zo.
Ja, inderdaad.
Ja, fantastisch.
Ja, maar daar niet te veel aan wagen en zo. Ik vind het wel leuk.
En is er zo een lied dat uw persoonlijke favoriet is? Of?
Wel, het Hertog Jan-lied, omdat we dat zelf een beetje... Dus die eens mijn morgen vroeg... omdat we daar dan een beetje een reconstructie op gemaakt hebben, op basis van hoe het zou kunnen zijn. Hè. Ja. En, dat is dan, en in veel middeleeuwse muziek is dat het geval. Hè. Je luistert naar ofwel verwijzingen of naar troubadoursmuziek uit die tijd en in welke wijze dat speelt en zo verder. En dan blijft het een reconstructie. Het zou kunnen, het zou... Misschien is het er heel dichtbij, misschien is het er even verder vanaf. Dat weet men niet. Alleen Jan zelf kan het ons zeggen.
Ja, maar ja, die is ook vroeg van zijn paard gevallen. Hè, dus.
Ja.
Dus, het was niet alleen een vlierenfluiter, maar ik denk dat hem ook graag een glasje te veel dronk.
Ja, en steekspelen.
En steekspelen, ja.
Oei.
Ja, het is dan, hij is tijdens een steekspel van zijn paard geliefd. Hè. En toen was het gedaan met de hertog.
Ja. Gelukkig hebben we de schijnhertog nu. Dus,
ja. Ja, maar ja, er zit ook wel een heel grote periode.
Ik zou u aanraden, dan doet niet mee aan steekspelen. Allebei, het lijkt gevaarlijk.
Ja, ik ga mij ver weg van steek spelen momenteel nog. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wat de toekomst gaat brengen. Maar voorlopig zit dat nog best wel oké. En in uw tekenwerk bijvoorbeeld, of in ander kunstwerk, sijpelt daar ook af en toe wat Brabant in binnen? Of staat dat echt los van elkaar?
Nee, in het begin wel, hè, maar je bent nooit uitgegeven. Dan was het een vikingheld en zo verder en al dat was gewoon. Maar nu sijpelt het helemaal Brabant uit. We hebben Jakke en Jonas, dat zijn figuren. Die situeren we in een gebied in Tervuren, waar we af en toe zelf evenementen organiseren. Maar daar af en toe reclame. Ik krijg hier geen stampen onder mijn gat. Dus reclame voor Flavirama.
Op de PRT mogen we reclame maken.
En op een ludieke manier hebben we zo 4-5 evenementen per jaar. En die eerste Jakke en Jonas strip, dat speelt zich daar op. Dat is het land van de kabouter, dus het land van de sagen en legenden. Dus dat was een beetje, dat is mijn eerste serieuze reeks geweest. En dat is natuurlijk helemaal Brabant. Dan gingen we ons baseren op sagen en legenden uit Brabant en de Druivenstreek. Om die dan in beeld te brengen. De witte wieven uit het moeras. Ja. Lodder en zijn keet. En zo verder. Knudde. Al die griezelige figuren. Mysterie alom in Brabant. Dus dat was één. En dan hadden we nadien, maar dat was in opdracht van de gemeente. De avonturen van Imelda. Ja, zij ook is een Brabantse. Ze werkte aan het. Museum, het Afrikaans Museum in Tervuren. En dan gaan we allemaal dolle en gekke avonturen met als huisdier naar Egel. Maar richting de streek, dus een soort achtervolging in Tervuren. Dat album is uitverkocht, kan ik jullie niet meer bezorgen. En dan zitten we nu bezig met Swa de Serist.
Ja, die is ook al eens verschenen in de plein publiek. Bij de dinsdagclub.
Ja. En in Poppenkast. Ja, het is zo'n lang verhaal kort te maken. Die is dan na zijn strip. Ik heb die strip 2 jaar getekend. Iedere week echt een stripplaat voor de krant De Serist. Dat is een krant die informatie gaf. Heel lokaal nieuws eigenlijk. En informatie voor druiventelers. Een heel jaar lang. En dan is daar ook een album van verschenen. En in de laatste print, het laatste plaat, omdat Brabant eigenlijk ook wel, ik denk dat jullie in het Antwerpen ook wel hetzelfde probleem hebben en overal volgebouwd, projectontwikkelaars, Swab is niet meer wat kruipen. Hij is dan op die manier, ik heb dat niet ver gelanceerd, een betonvluchteling geworden. Heel de Varenberg was een projectontwikkelaar waar de tranen in de hebben en de houden gaan vluchten. En ze dachten de laatste plek waar ze nog veilig zouden zijn, dat de drukkerij, de krantendrukkerij van De Serist was, tussen de grote drukmachines enzovoort. Maar ook daar, en dat is effectief gebeurd, die krant is niet gegaan, geen ruimte meer voor lokaal nieuws. En ook de krant is eigenlijk ondertussen verdwenen. Maar de poller, een van de personages, had de poppenkast nog mee. En Swa en consorten is daar ingekropen en langs de andere kant uitgekomen als een klein handpopje. En ondertussen gaan nu zijn avonturen verder in poppenformaat. Met de popperfilmpjes. Die kan je ook vinden op Swa de Serist, het YouTube-kanaal.
Oké.
Okay. Ja. Dat moet je aankondigen bij de aankondiging van de podcast, Christophe.
Ja.
En het woord betonvluchteling.
Betonvluchteling is
dat. Dat is een teaser. Dat is een mooie teaser voor deze uitzending.
Als je die link ook even kunt doormailen, dan zet ik die ook van onder in de podcast, in de show notes. Dan zet ik die er ook mee verder in door.
Straks dan. Ja. Misschien
en je andere figuur die soms opduikt bij Vital Kelkenbloed. hoe is dat ontstaan? Dat vind ik ook fascinerend.
Dat is de meest griezelige figuur. Hoe is die ontstaan? We hebben met Flavirama 10 jaar geleden eigenlijk Halloween georganiseerd, maar we wilden niet de toeristische of de Amerikaanse tour opgaan van de typische Halloween. We zeiden, ja, hey, dat is meer dan dat. Samhain, de zagen en legenden van de regio, ja, enzovoort. We gingen het daarop. En toen heb ik voor de gelegenheid een figuur, de heer van een duister, Girolanfus. En hij komt tot leven maar een paar maanden in het jaar. Op Sint-Jutemis komt hij uit zijn crypte. En dan de maand november, december enzovoort. Dan zijn er ook de optredens. En dan, ja, dan wordt het serieuzer dan we dachten. Dan is er zelfs een heel album, een heel plaat opgenomen geweest. Met allemaal kleine liederen, horrorverhaaltjes, liederen over eigenaardige wezens enzovoort. En ik doe dat nu al 10 jaar of zo.
Ja.
Ja, mooi, mooi. Ja. En je zegt, met kunst sijpelt dat Brabant er zo af en toe wel eens in. Maar op zich is Brabant, ja, buiten de Brabantse Belangen en de BRT natuurlijk, die het terug wel proberen bekend te maken. Maar helaas is dat toch niet meer zo gekend, Brabant. Allee, zeker Brabant als provincie, Vlaams-Brabant misschien nog een stuk, maar wat het hertogdom Brabant was, bij veel mensen, ja, is dat...
We weten dat niet, hè. Dat is zo... En dat is ook in de loop van de geschiedenis ook wel wat veranderd en gewijzigd enzovoort. En,
ja,
en zeker dat het zo uitgebreid was. Ja,
als je tegen veel mensen zegt dat Antwerpen een Brabantse stad is, dan zeggen ze... Maar allee, ja. Ja, de bewijzen zijn duidelijk genoeg. Je moet maar naar het stadhuis gaan kijken en je ziet daar een Brabantse leeuw op de gevel hangen en geen Vlaamse. Hè. Dus, allee, ja. Er zijn nog plekken in de Brabantse leeuw op het steen, in het gebinte van het... van de beurs en nog op een aantal andere plekken waar dat er dadelijk een Brabantse leeuw is. Maar hoe zou...
Ja, dat is fascinerend. Ik herinner me nog, ik weet niet als ik die anekdote kan vertellen,
ja,
maar
tuurlijk.
In zijn optreden in het Brusselse en ja, die Brabantse hertog enzovoort kwam ook voor in de eerste strip van Jacke en Jonas. En toen waren we ook zo heel erg in verkleed, partijen enzovoort. En... nu was dat een heel optreden al van Kelkenbloed, ik weet het niet, maar er moest een zangeres en danseres een zwarte cape aan. Ik had geen zwarte cape, ik had alleen nog die kostuums van die Brabantse soldaten, met natuurlijk een zwarte cape met gele leeuw erin en niet omgekeerd. Hadden ze dat dan toch gezien op een of andere manier? En ze waren daar, die organisator was daar in paniek. Ja, maar jullie zijn hier toch geen propaganda aan het voeren of een politiek statement? Ze hadden helemaal niet begrepen. Ja, maar dat is de Brabantse leeuw en we dragen die keer omgekeerd. Je gaat alleen het zwart zien. Toen heb ik nog een deeltje van de geschiedenis van Brabant kunnen vertellen aan die organisator.
Ja.
Waren ze gerustgesteld?
Ja, waren ze gerustgesteld. Maar eigenlijk is dat toch een spijtige zaak dat die zeer interessante zeer, hoe moet ik het zeggen? Zeer rijke geschiedenis van Brabant, hoe weinig dat die gekend is. Dat is toch uiterst jammer eigenlijk.
Ik heb ook het gevoel, en maar dat is het algemeen zo, ook met het dialect. Ik speel nu ook bij Emballage Cadeau, maar ik denk dat we nog de ene, er zijn nog een paar, ik heb toch de brave jongens, die ook nog ijverig in het Brussels dialect zingen.
Mm-hmm.
Dat ook nog meer dan het Antwerp, zeg maar, het verdwijnen is en dat dan eigenlijk zo de streektaal, en dat is natuurlijk, ja, kunnen we daaraan doen, ja. Ik ben de jongste bij Anderlecht, Cato, die eigenlijk nog zingt en van dialect ook zingt en spreekt.
Wat kunnen we daaraan doen? Dat is hetgeen wat je volop aan het doen bent, en dat is Brabant uitdragen, ik zal het zo
zeggen. Voilà, uitdragen, het zelf doen en wel doende en de sympathie voor.
Uitdragen en kunst. En uitdragen en kunst kan de wereld redden.
Ja, voilà. Ja, dat was altijd zo mijn devies, mijn motto. Zo van,
En
ja, nee, van de kunst kan de wereld redden, hè, dat lijkt zo onmogelijk. We hebben nu geprobeerd, heel recentelijk, om met pa een vredeslied te schrijven. Door kerstlied, vredeslied, vrede op de Varenberg. En dan was het idee om dat op iedere hoogte, in Duisburg, overal zijn er hoogtes, hè, op de hoogste top van de berg, laten we zeggen, of van de heuvel, dat te zingen met een aantal mensen. En als we dat dan van dorp tot dorp, en dan uitbreiden, en dan misschien heel de wereld. En, maar als we zingen, dan kunnen we al geen ogen op, als iedereen.
Voilà. En ik zou er dan willen bijvoegen, muziek en kunst kan de wereld redden, maar muziek, kunst en Brabant kan de wereld redden.
Voilà.
In de zin van hetgeen dat wij met onze uitzendingen proberen uit te dragen, is dat we... Dat Brabant, gelijk dat we zijn. Dat we zijn geworden net door een uitwisseling van cultuur. Door mensen die van overal naar hier zijn gekomen. En het is net die uitwisseling van gedachten en van cultuur dat ons gemaakt heeft tot wat we zijn. En dat terugplooien op zichzelf, gelijk de Vlaamse partijen liggen te verkondigen, terugplooien op Vlaanderen en wij Vlamingen dit en wij Vlamingen dat. Dat is een geschiedenis dat nooit bestaan heeft. En het terugplooien is altijd een verschraling. Terwijl net dat Brabant, zonder instroom van mensen van overal, geen nieuwe ideeën, geen vernieuwing, geen nieuwe kunststromingen, geen Brabantse grootmeesters die schilderijen maken met technieken dat ze van overal op de wereld hebben geleerd. Allee, toenmalig overal op de wereld. Hè. En het is... In dat opzicht wil ik zeggen dat Brabant de wereld kan redden, omdat het net die kruisbestuiving is dat een cultuur maakt. Anders heb je hoe heet het daar, in de Limburg, Bokrijk. Zo'n museum bestaat, is boef, dood.
Niks.
Er is niks met Bokrijk op zich, maar dat is statisch, dat is redelijk... Allee, dat is een mooi museumpje, maar dat is geen cultuur met de grote K, dat is geen vernieuwing, dat is terugkijken enkel naar het verleden en niet verder blijven doorbouwen. Allee, wat dit geldt terzijde. Hè,
man. Ik weet dat, ja, natuurlijk, als je kijkt naar de muziekinstrumenten, veel komen natuurlijk ook uit het oosten en zo, dat is altijd al een vermenging geweest van culturen en zo. Ik moet zeggen, als ik in mijn opzoekwerk en zo verder, dat Brabant heel lang, heel erg nog meer op die volkstaal en zo verder, nog meer op hun roots gebleven is, tot aan de Franse revolutie en de Franse invallen en zo verder. Hè. Want in Brabant gebeurde alles, bij alle schepenakten bijna, echt in het Middel-Nederlands.
Ja.
En... die waren zo echt, die reten rijkers enzovoort. Dat die misschien in het begin toch niet zo, laten we zeggen, open of verder vonden dan. Je hebt daar een verschil in. Ik spreek nu ook over Brusselse enzovoort. Mm-hmm. Want daar is onderzoek naar gevoerd geweest. Ja, en nadien moet het een beetje zijn beloop laten. Hè. Ik zou zeggen, Ik ben niet wat ze noemen zo echt een multiculturalist. Dat we zeggen zo dat echt het moet en het zal een... Ik denk dat een organisch ding is.
Ja.
Dat ons zijn identiteit vinden en zoveel.
Ja, maar dat is het net. Het is niet... De monocultuur of de multicultuur, dat bestaat, volgens mij bestaat dat niet. Monocultuur en multicultuur, dat is kwatsch. Wat er bestaat, is een kruisbestuiving, waardoor dat je een nieuwe cultuur krijgt. En,
het is mooi, hè, als we dat...
Gelijk 30 jaar geleden, als ik, zeg ik 30, 40 jaar geleden, als ik jong was en 10 jaar oud was, dan had ik geen spaghetti en geen pizza. Dat bestond niet. Allee.
Ja,
en nu is dat mijn dochter zijn favoriete eten. Dus Of pita en pizza en al dat gedoe. Ik bedoel, dat is net die kruiden. En nu wordt dat aangenomen. Dus er wordt iets geïntroduceerd en dat wordt gewoon geadapteerd. En dat spaghetti bolognese is het perfecte voorbeeld ervan. Hè. En daar is niks mis mee, hè. Om nee, dat te adapteren. Dat is net...
Maar zo pushen, te veel pushen daarvan is ook niet...
Nee, is dat is absoluut... absoluut niet aan te raden, maar gewoon laat het zijn beloop gaan en we zien wel, denk ik dan.
Ik blijf van...
Humor is ook belangrijk.
Humor,
ik wou dat daar nog aan toevoegen aan de pijlers. Maar je hebt met alles kunnen lachen ook.
En vooral met je eigen. Je moet met alles kunnen lachen.
Ja, daarmee beginnen we mee.
Ja.
Als ik een kritiek krijg op sommige van mijn gags of zo, dan... Dan ben ik weer met mezelf te lachen.
Ik blijf hier ondertussen op dat beeld achter jou kijken. En dan komt in mij ook wel de vraag op van... Ja, ik heb wel op van alles zien spelen. Op toetsinstrumenten, op strijk, op tokkel, op blaas. En is dat bij jou een beetje... een instrument als je het... nog niet bespeeld heb, ik probeer het eens, of heb jij dingen dat je zegt, dan neem ik nooit vast dat soort instrument, of ja...
Ik heb hier, maar aan de andere kant ook een didgeridoo liggen, daar heb ik nooit op kunnen spelen. Ja. Terwijl Jeroen Baken, met die dat dan ook zal samenspelen, ja, die kan dat enzovoort. Maar daar ga ik nu ook zelf niet te veel moeite over. Ik weet dan ondertussen wat meer mijn... specialisaties en dat zijn er wel veel. Ook zo blaasinstrumenten gelijk trompet of zo, ik vind dat prachtig klinken en zo verder, maar het zijn bepaalde mondstanden die ik, ja, misschien dat je dat ooit zeg nooit, hè. Maar dan niet meteen aan beginnen. En voor de rest, ik beschouw het een beetje als plantjes, hè. Daarom hangen ze ook en ik kan ze van de muur nemen en ik probeer ze echt te onderhouden. Als ik een instrument langere tijd niet meer gespeeld heb, neem ik een ander instrument en zo verder. En ik kom er dan pas echt mee buiten als ik denk, ah ja, nu is het een moment. Er zijn ook instrumenten die ik mezelf aan het aanleren ben en die
voor, En hoeveel instrumenten heb jij daar ongeveer liggen? Of?
Dat is een keer voor mijn verzekeraar af en toe is, moet ik die doorgeven, maar ik denk toch wel... Ja, dan nog de fluiten niet meegerekend of zo. Misschien een 100 instrumenten of zo. Misschien met de kleine dingetjes bij en zo. Grote instrumenten, 40. Ik heb ook, dat zou je misschien niet vermoeden, maar eigenlijk mijn eerste liefde was niet al die oude instrumenten en zo verder, maar de elektronische muziek. En nog altijd. Hier staan een batterij.
Ik zie daar een synthesizer op achter je
staan, precies. Ja, een kleine basis. Dat hier aan u gebeurt veel echt digitaal, met van die digitale synths en zo verder. Maar dat was mijn manier om werelden te creëren, klanken, arrangementen en zo verder. En dan is dat sinds die volkperiode dan omgeschakeld naar oude instrumenten. Maar ik had al een basis van violen. Ze hebben mij heel vroeg naar de muziekacademie enzovoort gestuurd.
Ah, dat was je eerste instrument.
Dat mijn basisinstrument. Het wisselend succes in het begin, want dat was niet het meest dankbare instrument. Maar nu ben ik heel blij dat dit mijn basisinstrument is geweest. Ja. Want dat laat mij toe, dat was niet gemakkelijk, maar dat laat mij toe om ook al wat andere...
En met de elektronische muziek, we spreken toch dan niet over de Belgische electronic body music ofzo?
België is echt een scene natuurlijk,
heeft een rijke scene op dat gebied, hè, dus.
Ja, en ik heb zelfs meegewerkt aan van die dans in de jaren 90, zo echt van die dans. Ik was ook mee met de elektronische muziek. Mensen niet zouden vermoeden dat ik me daar ook mee bezig en nog altijd houd af en toe is een arrangement of zo. Ik vind dat wel leuk om een keer op een heel andere manier met iets.
Ja, dat maakt het toch veel toffer om dat, zo die zeer breed te kunnen gaan, denk ik dan.
En fusion, dat vind ik ook combinatie, bijvoorbeeld oude muziek, daar hebben we ook al experimenten mee gedaan. Oude muziek combineren met elektronica. Ja. En dat gebeurt nog niet te veel hier in België.
Het lijkt mij op dat gebied, en daar was ik er straks al aan het denken, maar nu dat je er zelf over begint, komt het nog meer terug om een moderne versie van het Harbalorifa-lied
zullen we dat eens proberen?
Te maken, ja.
Zullen we daar eens werk van maken?
Dat lijkt mij een geweldig goed idee. Met Tristan
en... Dat is een uitdaging.
Ja.
Dan moet jij wel een dinsdag vrij kunnen maken, hè, Christophe. Dus dan moet je naar Antwerpen komen.
Ja. Dat zal mij dan wel lukken, maar dat lijkt mij toch wel een zeer mooie uitdaging om een moderne versie van dat lied te maken.
Ja,
wel. De uitdaging aanvaard.
Oké.
Okay. Voilà.
Als jullie meedoen...
Sowieso. Maar ja.
Ja, de schijnoortocht kan niet anders dan meedoen. Hè.
Ongezien en ongehoord.
Nee, dat vind ik een geweldig goed plan. En dan moeten we dat natuurlijk ten berde brengen in de dinsdagclub.
Voilà. Dus, ik heb ooit, bij een van mijn eerste optredens, heb ik al eens de Brabantse Belangen laten vallen. Ik weet al niet meer hoe dat ik dat toen gedaan heb, maar ja. De naam is al eens vermeld in de club.
Toen de club nog kleiner was.
Ja.
Maar we eindigen altijd met dezelfde vraag. En dat is een culinaire vraag.
Aha.
Dus wij vragen onze gast of dat er een bepaald gerecht of drank, of het mag de combinatie van de twee zijn, uit de regio hier, die dat je zegt, van, dat vind ik nu is ongelooflijk lekker.
Ik weet het al, want ik heb het 2 dagen geleden gegeten.
Oké.
Okay. Het is heel schattig. Het is eigenlijk jammer voor het diertje. Konijn. Konijn met pruimen is de klassieker. Maar ik heb het eigenlijk liever zonder pruimen. Maar dan wel met ofwel een wijntje erin, ofwel een bier. En dan raad ik u aan om geuze erin te zetten. Ik ben ook een fervent geuze drinker.
Uiteraard.
Uit oude brouwerijen, waar nog met een natuurlijke gist in.
Dat is het epicentrum daar. Hè?
Ja. Dus we spreken dus eigenlijk over konijn, zonder pruimen, maar met geus.
Maar met geus, een wijntje mag ook en kan ook. En eigenlijk het lekkerste stuk van het konijn, of het lekkerste gedeelte, en dat zit er vaak niet bij, omdat de slager het vergeet of dat te vies vindt, dat is natuurlijk de kop. Daar kan ik als heer van de duister uren aan sleutelen. En dan heb je natuurlijk een doekje nodig om je vette vingers achteraf wel...
Ja, ik kan me dan nog herinneren van vroeger, als er bij ons thuis konijn werd gegeten, dat er werd gevist achter de kop, in de pot.
Ja. En die hersentjes en zo verder, dat... ja, denk zo. Zo. Ja. Ik heb het 2 dagen geleden gegeten, dus...
Het is geen gerecht dat nog veel gegeten wordt, konijn, hè? Toch niet meer gelijk vroeger. Allee, ik kan mij nog herinneren, toen ik nog bij mijn ouders woonde, dan hadden wij geregeld konijn. Maar tegenwoordig zie ik dat...
Een wintergerecht ook, en ook een feestgerecht, een feestmaal. Hè. Ik kan me voorstellen, ja, die kalkoenen zijn ook pas later gekomen met kerstmis, maar met kerstmis of met feestdagen. Zeker konijn, dat is een feestgerecht.
Eerlijk gezegd vind ik konijn ook wel lekkerder dan die droge kalkoenen. Hè.
Eigenlijk wel, ja.
Ja, zeker
maar
dan
zonder pruimen.
Zonder?
Nee, dat is persoonlijk... ik lust pruimen afzonderlijk.
Ik heb ook konijn liever zonder de pruimen, dat is waar. Want ik eet niet zo graag pruimen en al zeker niet graag warme pruimen.
Maar met veel ajuitjes.
Met veel ajuitjes en kroketjes.
En kroketjes.
En kroketjes.
En een voorkeur van geuze?
Drie fonteinen.
En
er is een link met drie fonteinen, ja, in Brabant sowieso. En er is 1 ton in Flavirama. In Flavirama moet er zeker eens komen. Ik ga daar nog de link doorsturen. Er staan een aantal houten tonnen, die de sfeer ook uitmaken. En 1 grote ton komt van de brouwerij Drie Fonteinen. Die zijn zo komen rollen. Dat was in de tijd al een Breugel. Ja, we hebben dat ook nog gehad, een Breugel-project. Muziek uit de tijd van Breugel. En 2007 En dan onlangs hebben we ook nog een cd rond Breugel gemaakt met Ambalage Cadeau. En toen rond die Breugelprojecten hebben we daar ook op getreden. En dan hebben ze, ja, we hebben hier nog een ton. En hebben ze die ton kunnen brengen. En we zijn daar zeer blij mee. Soms wordt dat ook als tafel gebruikt. Met stoeltjes en steeds mensen daar rond. Om het optreden te volgen van het podium.
Ja. En jij kent toevallig geen geuzenbrouwer of zo? Want we zijn nog op zoek naar iemand van een geuzenbrouwerij om als gast, ik wil een aflevering maken enkel en alleen over geus. Ah,
ja. Nee, het is al lang geleden dat ik heb gehoord dat Armand van de Drie Fonteinen, dat die ondertussen overleden is.
Ja.
En daar ook al een tijdje geen contact meer mee. Ik zou zeggen, misschien in de streek zelf zo'n beetje kijken en een soort bierproeverij gaan zo met het aangename aan het nuttige koppelen.
Een field project, Tristan.
Ik voel daar wel wat voor.
Dat we op missie moeten naar de Geuzenstreek. Ik voel daar zeker ook wel iets voor.
Ik wil wel meedoen.
Ah, voilà.
Dat dacht ik al.
En ondertussen, terwijl we op zoek gaan naar Geus, kunnen we werken aan onze moderne versie van het Hertog Jan-lied. Voilà. Perfect.
Er staat ons nog wat te wachten.
Maar dan wil ik absoluut onze gast bedanken voor zijn bijdrage aan ons programma. Het was razend interessant, zoals dat altijd is als we over Brabant kunnen praten. Ik wil natuurlijk onze co-host, de minister van Cultuur en Gevel Kerstmanbestrijding, Tristan de Vokale, bekennen. En ik wil natuurlijk ook onze luisteraars bedanken. Luisteraars, u kan onze aflevering natuurlijk altijd delen. We zijn te vinden op Google, Spotify. Wat zitten we nog? Op Spotify, op Anchor, op Beaker, op een hele hoop podcast-apps. Je kunt ons ook via de standaard podcast-app. Je kunt ons natuurlijk ook vinden op onze site brt.be. Maar let op, je moet tussen de R en de T een streepje zetten. Dus b-r-t.be. Want als je gewoon brt.be intrikt, dan kom je bij een basisfabrikant terecht en niet bij de podcast van de Brabantse Radio en Kleurentelevisie. Maar dus, voilà, op de site. Degene dat nu echt zouden willen, die mogen dat ook altijd doen. Op de site kun je ook altijd een kleine financiële bijdrage doen. Dat moet niet, maar dat mag. Hè? Want we hebben een paar kosten voor internet en zo. Dus als je dat zou willen doen, dan kun je daar ook altijd doen. Voilà. En dan zou ik zeggen, bedankt allemaal en tot de volgende keer.
Het was mij genoegen. Nog een goede avond.
Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse Radio en Kleurentelevisie.